Matteüs 13 vanaf vers 44. We lezen hier een gelijkenis van Jezus. En daarboven staat in mijn Bijbel, de herziene Statenvertaling, de schat in de akker en de parel van grote waarde. Het Koninkrijk der Hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het Koninkrijk der Hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht hem. Einde gelijkenis. Wie is nou die koopman? En wie geeft nou alles op voor één pareltje? Niet eens een parelketting, maar één parel? En die vraag die hield me bezig. En de titel van mijn boodschap luidt: De enige ware schat. Vers 44 herhaal ik nog een keer. Het Koninkrijk der Hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ik geloof niet dat parels in akkers groeien. Truffels misschien wel, maar dan moet je een eikenboom hebben. En de vraag die gelijk bij me opkwam was: waarom nou die akker kopen vanwege die schat? Als je die schat vindt, dan neem je hem toch gewoon zo mee? Waarom nou al die moeite doen om een schat die je vindt weer te verstoppen, met het risico dat iemand anders hem vindt? En dan ga je naar de eigenaar van het land en dan zeg je: ja, ik wil dat land kopen. Waarom niet gewoon die schat meenemen? Jij bent toch de vinder? Ja, zo simpel is het natuurlijk niet. Want als de eigenaar van de akker erachter komt dat jij die schat op zijn land gevonden hebt, dan zwaait er wat. Dan wordt jouw eigendom aangevochten. Natuurlijk. Wat zou jij doen als je hoort dat je buurman in jouw tuin iets kostbaars gevonden heeft? Maar wie is dan degene die in die akker die schat vindt? Is dat Jezus? Als Jezus die schat vindt in de akker, dan zijn wij de schat die verborgen ligt in het land. Hij kocht ons met zijn bloed, vrij van de duivel, de eigenaar van de akker. Dat lijkt bevestigd in vers 38 van hetzelfde hoofdstuk, want daar lees ik: de akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn Gods engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. Maar toen dacht ik, wacht eens even. Als wij de schat zijn in de akker, ik lees hier dat de Heer zijn zaad zaait in een akker. Maar in de gelijkenis lees ik net dat hij die akker nog niet gekocht had. Die akker was voor niemand anders. Hoe zit dat dan? Ging nog wat verder terug in het hoofdstuk, naar vers 24. Daar begint de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Die lezen we er ook eventjes bij. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de Heer des Huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heere, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hebt u het bij de boerenbond gehaald? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Het slechte zaad er een beetje tussen uithalen. Maar hij zei, nee. Opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien ook de tarwe zelf eruit trekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid, bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Ik denk dat het nu wel duidelijk is geworden dat als je dit hoofdstuk leest, dat er heel veel verschillende gelijkenissen in staan en dat de gelijkenis van het onkruid en de tarwe niet dezelfde gelijkenis is als de gelijkenis van de verborgen schat. Het gaat allebei om een akker, want Jezus spreekt graag in termen die de mensen tot wie hij sprak begrepen. En in dit geval sprak hij hoogstwaarschijnlijk tot mensen die op het land werkten. Maar het gaat dus niet om dezelfde gelijkenis en dus niet om dezelfde akker. Want als Jezus de eigenaar van de akker is en de akker is de wereld, is Jezus op dit moment de Heer van deze wereld? In Efeze hoofdstuk 6, waar je leest over de geestelijke wapenrusting, daar lees je vanaf vers 10. Efeze 6 vers 10. Verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Ja, zie je wel, hij heeft macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, zodat u kunt standhouden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Ah, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Van wie is nou de wereld? Wie heeft hier de macht? Toen de duivel Jezus verzocht in de woestijn, liet hij hem alle koninkrijken zien. En hij zei, al deze koninkrijken zijn van mij. En als je je slechts voor mij buigt, zal ik ze je allemaal geven. Hoe reageerde Jezus? Zei hij, haha, dat had je maar gedacht, die koninkrijken zijn van mij? Dat zei hij niet. Maar Jezus zegt op een andere plek, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als je de grondtekst leest, de wereld, de grondtekst is kosmos, dat is de maatschappij. Dat is de door de mensen gecreëerde wereld. De wereld van geld, van cultuur, van grootspraak. Babel. En dat ligt in het kwade. Dat is in handen van de duivel. Maar wie heeft de macht over aardbevingen? Wie heeft de macht om farao 10 plagen te sturen, waardoor zijn kosmos helemaal aan diggelen ligt? Dat is God. Hij heeft de macht over hemel en aarde. Dat is veel groter dan de wereld. En dat is het onderscheid. Maar heeft Jezus dan geen enkele macht in de wereld? Lees eens in Colossense 2, vers 12. Hier staat Colossense 2, vers 12. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Dat is wat we aan denken volgende week zondag met de doop. Dat je met Christus bent gestorven en met hem weer opstaat in nieuwheid des levens. En door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Je krijgt een schoon blad. Alle aanklachten worden verscheurd. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Als je alleen de laatste woorden leest, dan denk je, oh, de duivel is machteloos. Hij kan niets meer doen. Het kan alleen nog maar beter worden op aarde. Maar als je het in de context leest, dan zegt Paulus dat als wij met Christus gestorven zijn en met hem zijn opgestaan en het getuigenis tegen ons is uitgewist, dan heeft de duivel geen macht meer over jou, over mij. Op het moment dat een mens zijn leven overgeeft aan Jezus, is hij niet langer meer onder de macht van deze wereld, onder de macht van de duivel, maar hij komt daarmee in het koninkrijk van Jezus Christus. En op dat moment heeft de duivel geen enkele macht meer over jou. Geloof je dat? Dat is de blijde boodschap. Wij groeien op als kinderen van het licht te midden van kinderen van de duisternis, staat er. Dus er zijn mensen die zijn een slaaf van de duivel, die zijn een slaaf van de zonde. Die zijn niet in staat om te geloven wat jij en ik zeggen, totdat God ze bevrijdt. Alleen door zijn genade kunnen wij überhaupt geloven. Er is niets dat wij kunnen doen om onszelf te redden. God heeft dat gedaan. Het is zijn werk en zijn genade. Dus misschien, als Jezus die gelijkenis spreekt van die schat in de akker, gaat het er misschien toch niet om dat Jezus degene was die de schat vond en wij de schat zijn. Misschien moeten we het omdraaien. Misschien is die schat iets dat wij vinden in de akker, maar wat is die schat dan? Is dat het koninkrijk? Maar wacht eens even, als je dat zegt, degene die die schat vond, die verborgen weer in de akker, ging naar de eigenaar van de akker en zegt, leuk stukje land, dat wil ik wel van je kopen. Ja, waarom? Gaat je niks aan. Hoeveel is het? En hij betaalde het met geld, toch? Is het koninkrijk dan te koop? Is dat wat Jezus dan wil zeggen met deze gelijkenis? Dat als je in het koninkrijk vindt dat je dan maar veel moet betalen. Oh, dat zou een mooie preek zijn voor een voorganger die geld tekort komt in zijn kerk. Ja, je moet hier komen en vooral die akker kopen. En dan mag je de schat houden. Dat is niet wat ik hier kom vertellen. Er staat, als je goed leest, dat die man heen ging en die akker kocht door al het andere wat hij had te verkopen. Hij gaf alles op om die akker te kopen. Dus het was niet een of andere goedkope deal. Zo, dat heb ik eens even lekker geflikt. Eens kijken of ik volgende week nog een keer zo'n akker kan scoren. Nee, zo was het niet. Hij verkocht alles wat hij had en kon toen die ene akker kopen. Dus zijn hele heil, zijn hele toekomst, alles stopte hij daarin. Dat is wat Jezus hier zegt. Het gaat dus niet zozeer alleen maar om geld, het gaat om zijn hele eigen vermogen, zijn reputatie. Misschien zal zijn familie gezegd hebben, wat heb je nou gedaan? Heb je dat akkertje gekocht? Ben je gek geworden? Misschien heeft hij zijn hele oude leven opgegeven, de erfenis van de familie, zijn afkomst. Misschien is hij wel verhuisd naar een hele andere stad. Al zijn zekerheden, zijn ambities, zijn dromen, zijn hele oude leven heeft hij achtergelaten, want hij heeft die schat gevonden en die koopt hij. Wat zou Jezus daar nou mee bedoelen? Wat heeft Emily ons hier verteld? Er zijn wereldwijd heel veel mensen die Jezus kiezen te volgen ten koste van alles. En zij wonen in landen waar het ze ook werkelijk alles kost. We hebben er dit jaar uitvoerig bij stilgestaan. We hebben een zondag gehouden met het oog op de vervolgde christenen. We hebben ook open doors in het licht gesteld. Er is ook een keer een donderdag geweest, hè, dat we expres daar nog meer tijd en aandacht hebben gegeven. meer dan voor veel christenen in het Vrije Westen geldt dat wereldwijd broeders en zusters letterlijk alles hebben moeten opgeven om dat ene stukje land te kopen waar die verborgen schat is. Ja, sterker nog, ze komen in het verborgene samen. Ze kunnen niet openlijk naar de kerk gaan met grote letters erop, God is liefde. Want als je dat doet in zo'n land, dan staat de volgende dag dat gebouw niet meer. Maar die schat is ze zoveel waard, daar willen ze al het andere voor opgeven. En nee, dat geldt niet voor iedereen die zich christen noemt. Er zijn helaas ook heel veel mensen die zeggen christen te zijn en die komen alleen met kerst naar een dienst. Ze hebben niet eens een Bijbel thuis, of als ze die hebben, dan lezen ze die nooit. Misschien hebben ze zondige gewoontes in hun leven waarvan ze zeggen, dat vindt onze lieve Heer niet zo erg. En je geloof delen met anderen? Maar waarom? Dat is toch privé? Je geloof delen met anderen? Nee, dat is te persoonlijk. Dat moet iedereen voor zich weten. Of die nou hindoe of moslim wil zijn, dat maakt mij niet uit, als je maar gelooft. Is dat wat Jezus wil dat we doen met de schat die we vinden? We zeggen, ja, die is voor mij. Die stop ik wel lekker onder de grond, hoor. Heb je dan die schat gevonden? En misschien teruggestopt in die akker en gezegd, nou, leuk, maar die akker is wel een beetje duur. Weet je wat? Hij mag die akker en die schat houden, krijg je alleen maar gedoe van. Ik heb al genoeg. Ik heb zoveel vermogen, ik ga daar gewoon lekker van genieten en laat die schat maar zitten. Wat is jouw houding als je die schat vindt, als je dat koninkrijk ziet? Zeg je, ja, dat is wel aardig. Maar ik sta er wel sympathiek tegenover. Of zeg je, maar wacht eens even. Dat is ongelooflijk, dat wil ik hebben, dat moet ik hebben, dat zal ik hebben. Wat is die enige ware schat? Jezus vertelt dus over een schat in de akker en dan gaat hij nog eventjes door, draait hij het beeld een beetje. We gaan van een akker naar een zee, van een schat in de grond naar een schat in een oester, een parel. Jezus wil benadrukken dat deze schat toch wel heel bijzonder is. Ook is het Koninkrijk der Hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. En met het woordje ook wordt al duidelijk, hij vertelt nog wel hetzelfde idee, hetzelfde principe, maar hij gebruikt nu een ander beeld. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, verkocht alles wat hij had en kocht hem. Wie geeft nou alles op voor een oestertraantje? Kwetsbaar klein, eentje, geen ketting. Wat is nou de praktische waarde van een parel? Kun je je huis mee inrichten? Als je goed leest, dan staat er gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Dus hier gaat het ineens om een koopman die beroepshalve parels verhandelt en ze zoekt. En hij is er een expert in en hij weet wanneer hij te maken heeft met zo'n Mallorca-parel die gemaakt is van visschubben of met een echte oesterparel. Of met zo'n plastic parel uit China van de Action. Ik was ooit eens op vakantie in Corfu en ik liep langs de juwelier. Ik zei, oh kijk nou toch, zwarte parels. En meteen kwam de juwelier naar buiten en ze bleek een Vlaamse te zijn. En die begon gelijk te praten en die dacht, rijke vakantieganger, dit is mijn kans. Ik wist niet hoe gauw ik weg moest komen. Je wilt niet weten wat die ketting kostte. Daar kon ik 3 keer van op vakantie. Dus bepaalde kleuren parels zijn extra waardevol. En hier was een koopman en die wist precies welke parels meer waard waren dan andere. En hij had vastgesteld dat hij nu een parel had gevonden die zo zeldzaam was en zo kostbaar, die moest hij hebben. En daar verkocht hij alles voor. Dus waarschijnlijk had hij ook andere parels die hij daarvoor graag verkocht om deze parel te hebben. Maar wacht. Ik begon mijn verhaal door te zeggen, misschien zijn wij die schat en is Jezus degene die ons vindt. En naar de rand zei ik, misschien is dat wel niet zo. Nou, ook in dit beeld heb ik mezelf die vraag gesteld. Wie is nou de parel en wie is degene die die parel koopt? Nou, als je jezelf die vraag stelt en je zegt, oké, Jezus is de koopman en hij koopt die parel. Er staat hier dat hij een koopman is die mooie parels zoekt. En hij koopt één parel en hij verkoopt er de andere voor. Volgens mij voel je al aankomen wat ik probeer te zeggen. Zou God werkelijk op zoek zijn naar de ideale christen, de ideale mens? En zeggen, oh ja, maar die is veel leuker. Ik verkoop die andere alweer. Ik schuif ze apart. Denk je nou werkelijk dat dat is wat Jezus bedoelt te zeggen? Dat hij afdankertjes en lievelingen heeft? Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat Jezus hier spreekt van zijn koninkrijk. Op dezelfde manier zoals die schat in de akker. Nou, hoe weet je nou hoe waardevol een schat is? En hoe wordt dat dan bepaald? Wie bepaalt dat? Wie bepaalt tegenwoordig wat een huis mag kosten? Het is toch gewoon waanzinnig hoe duur huizen tegenwoordig zijn? Hè? De waarde is meer dan verdubbeld in 10 jaar tijd. Waarom eigenlijk? Wat bepaalt de waarde van iets? En hoe kan het dat als je een huis koopt uit de jaren 30 van de vorige eeuw, dat je er vaak nog meer voor betaalt dan voor een gloednieuw huis? Een oud huis wat rammelt en piept en kraakt en waar je van alles aan moet onderhouden, is meer waard dan dat nieuwe huis. Wie bepaalt die waarde? Maar een van de aspecten van taxatie, van waardebepaling is, hoe zeldzaam is iets? Een huis uit de jaren 70, daar hebben ze er zoveel miljoenen van gebouwd hier in Nederland, die zijn relatief goedkoop. Die huizen uit de jaren 30, daar zijn er een stuk minder van, omdat er al een heleboel gesloopt zijn. En in die tijd waren er gewoon niet zoveel Nederlanders, dus is er ook niet zoveel gebouwd. Dus die huizen zijn zeldzamer. Zeldzaamheid is dus iets wat een schat waardevoller maakt. Een tweede ding is de investering in de bron. Waarom is goud zo duur? Waarom is diamant zo duur? Waarom zijn parels zo duur? Omdat je er zo moeilijk aan kunt komen. Appels groeien aan bomen. Maar parels, die zitten verborgen in een oester en die ligt ergens op de bodem van een stukje zee bij de kust, waar de golven zo hard tegeneen slaan dat je ook niet zomaar eventjes met je bootje er naartoe kunt varen. Het is gewoon heel erg lastig om die parels te vinden. En goud, daarvoor moeten ze enorme stukken grond uitgraven en al dat zand door machines heen halen en de chemicaliën aan toevoegen. Dat is een miljoenenbedrijf en ze zijn blij als ze elke dag een klein beetje goud kunnen oogsten. Dus er moet heel veel geïnvesteerd worden. Er is heel veel moeite mee geboden om die schat te bemachtigen. Een derde ding waardoor een schat heel kostbaar is, is hoe begeerlijk is die schat? Hoe ligt die in de markt? Zijn er veel mensen die zich daarvoor interesseren, ja of nee? Er zijn mensen die hebben de meest prachtige verzamelingen thuis, maar als het iets is waarvan de meeste mensen zeggen, ja, nou en, leuk voor jou die balpenverzameling, dan is het niks waard, want er is helemaal niemand in geïnteresseerd. Voor de verzamelaar is het waardevol, maar in de markt niet. En Jezus gebruikt dus bewust een beeld van een parel, want die is én zeldzaam, er is moeilijk aan te komen en iedereen vindt het prachtig. En dat is het eigenschap van de schat van het Koninkrijk der Hemelen. Ja, ik herhaal het. Het Koninkrijk der Hemelen is een zeldzaam aanbod in een wereld die van alles aanbiedt. De wereld biedt van alles aan, maar er is één zeldzame parel die is anders dan al het andere. Dat is de genade van Jezus Christus. Die steekt schril af tegen alles wat deze wereld aanbiedt. En er is heel veel voor betaald om die schat beschikbaar te maken. De Zoon van God heeft zijn leven gegeven, heeft zijn bloed ervoor laten vloeien. Het is geen goedkope schat. En het is uiterst begeerlijk, maar alleen voor degene die dat kan pakken. Jezus liet de Vader achter. Al zijn heerlijkheid. De schitterende muziek van de engelen. De troonzaal. En hij werd een mens en hij werd geboren in een stal. Hij liet alles achter. Je zou het niet kunnen vergelijken met de duiker die een parel zoekt. Dat beeld doet gewoon tekort. Ik denk dat veel mensen de glans van een parel best begeren. Maar wie is er bereid zijn leven te riskeren in een of andere baai waar de golven meters hoog staan? Om daar te gaan duiken? Wie heeft er zin in om op grote diepte onder water te duiken? Die oesters te vinden, de een na de andere open te breken. Weer geen parel, weer geen parel. En dan, hé, daar glimt iets. En dan moet je in die snotterige slijm van die oester gaan zitten graven. En dat ding dat beweegt. En dan die parel eruit trekken. Dat is een vies klusje, hè? Maar dat is wat Jezus gedaan heeft. Hij is naar deze vieze wereld gekomen. Het koninkrijk, de schat die Jezus aanbiedt, is niet alleen maar een fijne gemeente, een fijn leven. Lekker oud worden, het liefst gezond. Nee. Lieve mensen, laten we de eeuwigheid vooral niet uit het oog verliezen. Dit is maar het begin. De schat die Jezus kwam brengen is de eeuwige leven met onze bruidegom Jezus. Ja, dit is voor mannen altijd even een lastig onderwerp, hè? Wij zijn de bruid van Christus. Maar dit is liefde. 2.0. Het is niet alleen maar fijn en interessant om de eeuwigheid door te brengen met God. Het is alsof je eindelijk kunt trouwen met degene waar je al zo lang mee verloofd bent. En technisch gesproken zijn jij en ik verloofd met Jezus. Wij zijn in ondertrouw met hem. Vanaf het moment dat je je leven aan hem gaf, ben je zijn verloofde geworden totdat de dag komt van de bruiloft van het Lam. De schat die Jezus geeft is onvoorstelbaar. Het is niet alleen onmetelijk omdat het eeuwig is. Het is heerlijk. Er is geen zonde meer, geen lijden, geen dood. Maar wel die prachtige glans van zijn heerlijkheid. En ja, dan is dat beeld van die parel maar een schraal beeld hoor. Het is inniger dan een goed huwelijk. Het is langer dan het vroegste pensioen. Het is mooier dan de verste vakantie en het is overvloediger dan het meest luxe resort. Kun je je er iets bij voorstellen? En als je zo blij bent met die schat dat je die gevonden hebt, wil je die dan voor jezelf houden? Of wil je die ook delen met anderen? Mijn vraag, ben jij werkelijk een burger van het koninkrijk? Heb jij die schat gevonden? Brandt jou ook dat verlangen om wat je hebt ontvangen te delen met anderen? Jezus' genade is een geschenk, niet te koop. En toch is dit geschenk niet goedkoop. Het heeft hem alles gekost. En hoe ga jij daar dan mee om? Marijke heeft van haar vader, en je kon het vanochtend zien, een parelketting gekregen. Haar drie zussen ook. Toen ze klaar waren met hun opleiding, kregen ze allemaal van hun vader een parelketting. Een prachtig gebaar van een vader die zegt, meisje, je bent er klaar voor. Je bent een prachtige vrouw geworden, ik ben trots op je. En dat draagt Marijke nu om haar hals. En van die juwelier leerde ik dat dat ook goed is voor die parels, dat ze een beetje vet worden gehouden. Maar een parelketting die draag je om je hals, omdat die dan zichtbaar is. Nou kun je ermee pochen, of je kunt hem in dankbaarheid dragen. Rijke's vader leeft helaas niet meer, dus als zij die ketting draagt, dan denkt ze aan hem. Aan de liefde die hij als vader voor haar had. Dat heeft een bijzondere emotionele waarde. En dat is het geschenk dat God jou en mij geeft. Dat geschenk is ook dat we in de troonzaal mogen komen en die heerlijkheid zien die Jezus achterliet voor jou en mij. Hij zegt, kom je mee? Nou kunnen we met een kort zondaarsgebedje in de troonzaal denken te komen. Maar daar heeft Jezus ook wat over te zeggen. Hij zegt, als je op de bruiloft van de bruidegom komt en je bent niet feestelijk gekleed, maar casual, dan zal de ceremoniemeester komen en zeggen, hoe ben jij hier binnengekomen? Dus als jij die schat hebt ontvangen en je verlangt ernaar om je bruidegom te ontmoeten, en niet op die dag van de bruiloft, maar ook vandaag, hier en nu, trek je dan als het ware een feestgewaad aan als je bidt? Of kom je alleen maar met een klagend gebed, nog vol van het vuil? Ik vind het zo mooi wat Emily vertelde. Moslims hebben de gewoonte om zich te wassen voordat ze gaan bidden. En dat doen ze 5 keer per dag. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat wij dat ook moeten gaan doen, want dan gaan we weer over regeltjes praten. En als er één iemand was die daar een hekel aan had, dan was het Paulus. Die zei, wil je dat alsjeblieft niet doen? En besnijdenis en sabbat en al die dingen? Kom op zeg, we hebben de genade ontvangen. Maar het gaat er niet om dat je dingen doet om daarmee een wit voetje bij God te halen. Maar misschien wel juist dat je dingen doet uit dankbaarheid voor God. Ik was ooit in een voorbid stond. Ik zat nog op de Bijbelschool en we waren uitgenodigd als muzikanten om in een kerk muziek te maken. En een aantal van onze scholieren, muzikanten, stond in de kring van de voorbid stond met zijn handen in de zakken. En een van de aanwezigen van de kerk zegt, ja, zo kun je geen zegen ontvangen met handen in je zakken. Dus een aantal klapte dicht en durfde niet meer te bidden. Met dit voorbeeld wil ik aangeven, het moet geen wet zijn dat je altijd in een bepaalde manier met je handen staat, zoals dat in andere religies de gewoonte is. Maar het mag wel eens de vraag aan jezelf zijn, hoe is mijn houding naar God in dit alles? Met wat voor houding bid ik? Als Jezus zo'n hoge prijs heeft betaald om ons te redden, dan zouden sommigen kunnen zeggen, zie je wel, ik ben die parel en ik was zo duur dat God de hoogste prijs moest betalen om mij te kopen. Ik hoor dat regelmatig in predikingen. Mag ik het eens anders stellen? Definieert de hoge prijs die Jezus betaalde voor jou en mij niet de schuld die wij bij God hadden? Zoals Jezus zei dat er een slaaf was die had zo'n grote schuld bij zijn Heer dat hij die nooit meer kon aflossen en zijn Heer had besloten om hem en zijn vrouw en kinderen te verkopen. En hij smeekte genade en de schuld werd hem kwijtgescholden. Is dat niet veel meer wat Jezus bedoelt te zeggen met de hoge prijs? En ja, het liedje van Ellie en Rickert gaat erover dat wij een parel in Gods hand zijn. En dat wij waardevol zijn. Maar mogen we er ook bij stilstaan wat een grote schuld ons is kwijtgescholden? En dat dat de reden is waarom Jezus zo'n hoge prijs betaalde. Is het genoeg om te geloven dat God bestaat en dat hij zijn zoon in deze wereld zond om ons te verlossen. Is dat genoeg om die schat te vinden en om het koninkrijk binnen te gaan? De duivel gelooft deze dingen toch ook? En hij siddert, staat er. Het is dus niet genoeg om te weten wat de weg is, maar ga je ook die weg? En als je die weg gaat, met wat voor houding ga je die? Ben jij bereid net zo hartstochtelijk alles opzij te zetten voor de bruidegom zoals hij dat voor jou deed? We kunnen niets toedoen. We kunnen niets toevoegen of afdoen aan de genade die Jezus ons geeft. Laat ik dat voorop stellen. Het is niet zo dat als je alleen het zondagsgebed bidt, 1 versje per dag leest, dat je op de achterste bank mag zitten van de troonzaal van God. Maar als je nou 2 uur stille tijd houdt elke dag, dan mag je misschien in het midden van de zaal zitten. En als je nou zo leeft als moeder Teresa, nou misschien mag je dan wel voor in de troonzaal zitten. Zo werkt het niet. Maar de vraag mag zijn aan jou en mij: hoe goed kent Jezus jou? En daarvoor ga ik naar een heel bekend gedeelte in Matteüs hoofdstuk 7 vanaf vers 15. Matteüs hoofdstuk 7 vanaf vers 15. Hoe goed kent Jezus jou? En hoe goed ken jij hem? Is dan meteen de tweede vraag. Wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruik of vijgen van distels? En zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die zegt tegen mij, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Het blijft een moeilijke tekst, niet? Ik denk, hoe kan dat nou? Jezus heeft het hier over mensen die profeteren, die demonen uitdrijven, die krachten doen. En hij zegt, jullie zijn wetteloos en ik heb je niet eens gekend. Wat bedoelt Jezus dan? Wat hebben die mensen dan nagelaten? Ze doen toch geweldige dingen? Hij zegt, ze zijn roofzuchtige wolven. Dus aan de buitenkant ziet het er allemaal goed uit, maar van binnen is het niet in orde. Je kunt niet door Jezus gekend worden door alleen maar naar de kerk te gaan. Je kunt niet door Jezus gekend worden door de uiterlijke kenmerken van een christen te dragen. Je kunt alleen door Jezus gekend worden als je met hem in ondertrouw bent, als je met hem verloofd bent, als jouw hart aan hem verknocht is. En dan kan hij zeggen, jou ken ik, jij bent mijn bruid, ik ben met jou verloofd. Is dat wat hij in jou ziet? Ik kwam laatst op Telegram een foto tegen van zo'n letterbord wat ze in Amerika vaak hebben langs de kant van de weg als er een kerkgebouw staat. En daarop kun je lezen, dan en dan is de dienst en dan komt die spreker en de boodschap gaat daarover. Maar soms worden op die borden ook gewoon prikkelende teksten gezet. En als ik het me goed kan herinneren, dan stond er in dit geval, Heaven has very strict immigration rules. Hell doesn't. En daar staat dus niet dat je per definitie niet in de hemel kunt komen. Maar er staat dus eigenlijk dat als je wilt immigreren naar de hemel, als je in de hemel burger wilt worden, als je deel wilt worden van het koninkrijk, dan moet je dus, net als Emily eigenlijk, de taal gaan leren spreken. Je moet integreren. Je moet de cultuur leren kennen. Nou, hoe kun je dat nou beter doen dan met de Bijbel? Met Gods woord, zijn geboden, zijn verordeningen, zijn bepalingen, zijn leefregels. Je krijgt een feeling voor het koninkrijk van God. En ja, heel veel dingen in Gods koninkrijk staan compleet haaks op de wereld om ons heen, toch? Ik las ooit de spreuk die zei, een christen is de enige die met beide voeten op de grond staat in een wereld die op zijn kop hangt. Dat is een hemelburger. Die valt op. Wat heb jij, joh? Waarom ben jij zo anders? Hemelburgers, leert het woord van God, die doen de wil van de Vader. Die houden graag zijn leefregels. Niet om zich te rechtvaardigen, nogmaals, maar omdat ze gewoon van hem houden. Die zijn oprecht, ook in het verborgene waar niemand kijkt. En die dragen goede vrucht. Ja, wat betekent dat dan, goede vrucht dragen? Dat je met een paar druiven in je oren rondloopt? Nee, natuurlijk niet. Maar dat je een zegen bent voor je omgeving en dat je leven elke dag God eert. Ik kan me nog herinneren dat Arie Ruitenberg jaren geleden die spreuk herhaalde. Het is niet van hemzelf, maar ik weet niet van wie die het citeerde. Maar ik wil het niet zomaar jatten. Hij zei, als je voor jezelf leeft, gaan mensen om je heen dood. Als je voor Jezus leeft, gaan mensen om je heen tot leven komen. En dat is de goede vrucht die wij mogen brengen. Het leven, het koninkrijk, mogen jij en ik verspreiden zoals woekerend onkruid. Die parel is niet voor jou en mij alleen, maar we mogen die dragen om onze nek, zodat die glans zichtbaar wordt voor de mensen om ons heen. Nou, Jezus gebruikte gelijkenissen voor boeren. Hij had het over zaaien, over akkers, over oogst. En tegen bakkers had hij het over zuurdesem en deeg. En tegen andere burgers sprak die gelijkenissen in termen van geld of een rechter of de naaste. Welk beeld je ook kiest te gebruiken. En welk beeld ook het beste blijft hangen. Afhankelijk van wat jouw wereldje is, jouw beroep, jouw interesse. De essentie is, Jezus kwam om het koninkrijk der hemelen te openbaren. En het is een schat. En hij ligt niet zomaar voor het oprapen. Hij zegt, als je dat wilt najagen, dan wil ik dat je al het andere in je leven opgeeft. Wil jij die akker kopen, dan moet je alles opgeven. Ben jij een koopman die parels verzamelt en wil je deze parel? Dat kost je hele parelverzameling. Hij daagt ons dus uit om te gaan schatgraven, om zijn hart te zoeken. En om te volharden, te gehoorzamen en te vertrouwen. Nou, en terwijl ik deze preek voorbereidde, liet de Heer mij wel eventjes wat meemaken. Zondag, ik was al een beetje aan het opwarmen voor de nieuwe werkweek, kom ik erachter dat mijn werktelefoon niet meer laadde. Dat is lastig, want dat ding, daar zit mijn e-mail op. Daar zitten heel veel aantekeningen op en foto's. Want ik maak voor mijn werk als kwaliteitsman foto's van producten. En nou ja, en nu? Hij laadt niet meer. En de accu was 4%. Dus dan moet ik morgen naar mijn werk. En dan moet ik die telefoon bij iemand inleveren en zeggen, kun je eventjes dat overpompen, die data. Maar dat gaat natuurlijk niet, want die accu was al leeg. En dat was zo'n ingebouwde accu. Dus ik zat al helemaal te piekeren van, hoe moet dat nou? Ben ik nou die foto's permanent kwijt dan? Krijg ik straks een ander toestel, helemaal gedelete, alles weg. Oh, wat een toestand. Nou, de volgende dag, die ICT'er die zegt, ja, dat is niet handig. Ja, dat weet ik. Ik neem hem wel mee. Ik zal wel kijken wat ik kan doen. Ik denk, nou, dat wordt dus niks meer. Maar ik had er toch even voor gebeden. Als een kind geloven, weet je wel. En een uur later komt hij terug. Hij zegt, Nou, je hebt geluk, want een van de technische dienst die kwam en die keek met een zaklamp erin en die zag dat er een heel klein stukje papier van een papieren zakdoek in die stekker zat. En die heeft hij er met een pincet uitgehaald en hij doet het weer hoor. Ah, dank u heer, wat een opluchting. En toen dacht ik al, oh, dat is waarschijnlijk vanwege die preek. Maar de heer was nog niet klaar met mij. Ik ging woensdag even naar het winkelcentrum. En ik had hoge nood. En gelukkig heeft het winkelcentrum daar goede voorzieningen voor. Maar die zijn niet gratis, hè? Zoals je weet, 70 cent. Maar daar krijg je wel wat voor. En ik ga daar weg. En ik ga mijn zweegs. En een paar uur later, ik ben hier in Ichtus, realiseer ik me ineens dat ik mijn portemonnee nergens kan vinden. En de laatste keer dat ik hem zag, was in dat kleine kamertje. Ik denk, nee toch? Dus ik als een speer daarheen, niks te vinden. Nou, dan ga je even vragen, hoe moet dat ook alweer? Moet je nou aangifte doen? Of dan ga je googlen en dan kom je op de website van de politie en die verwijs je weer naar een andere website, gevonden voorwerpen. Nou, niks gevonden. Nou ja, dan ga ik hem maar zelf aanmelden. Oh ja, ik kan nog de gemeente bellen. Nou ja, dat heeft toch geen zin, want gevonden voorwerp heeft hem nog niet gevonden. Maar goed, het zal wel met die preek te maken hebben, dacht ik. Heer, sorry dat ik zo'n kluns ben. Eerst die telefoon en nou dit weer. En ik moet ook nog vanmiddag naar de bouwmarkt. Oh, help. Ja, nou, heer, u hebt de oplossing. Ik weet het niet, maar u wel. En ik kreeg vrede in mijn hart. Het was net alsof ik hem al terug had, de portemonnee, maar dat was niet zo. Maar ik dacht, oké, die melding naar die website was praktisch, maar de melding naar de heer, dat is de belangrijkste. Nou, ik kom thuis, ik zeg, schat, ik moet naar de bouwmarkt, maar ik ben mijn portemonnee kwijt. Oh, dus je bent ook je rijbewijs kwijt. Oh ja, ja, die zat er ook nog in. Ja, dan kan je niet naar de bouwmarkt. Ja, maar ik moet daarheen, ik moet mijn spullen halen, ik heb klusweek volgende week. Ja, dan moet ik maar rijden, maar ja, ik kan de kinderen niet alleen thuis laten. Ja, dan gaan we maar met z'n allen. Oké, we gaan met z'n allen. La, 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 la. In de auto, de A58 op. Ik ben net voorbij het tankstation. Marijke rijdt, want zij had het rijbewijs. Begint de auto te stotteren. En hard ook. Motorstoring, piepgeluid. Wij staan op de vluchtstrook. Ik zeg, oh, en nou moet ik de ANWB bellen, maar ik heb mijn portemonnee niet en er zit mijn ANWB-pasje in. Heer, wat wilt u me hiermee leren? Ik vind dit wel een hele interessante. Dus ik was zo in stilte aan het bidden en ik probeerde uit alle macht niet te mopperen. Want ik zou gaan spreken deze zondag. We stranden op een stukje vluchtstrook, precies naast een bushalte. Kennen jullie die bushalte op de snelweg? Dat is een vluchtstrook en die heeft een hokje. Ik gebruik de ANWB-app op mijn privétoestel. En, oh ja, daar staat ook dat ANWB-pasnummer. Hé, gelukkig. Ja, meneer, u moet wel met twee wielen in het gras. En snel die auto uit, want je weet maar nooit met die vrachtwagenchauffeurs. Ja, 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 dat is waar. Oh, hier is een bushok. Dat is mooi. Meiden, allemaal in dat bushok. Nou, we hebben 20 minuten gewacht. De ANWB die komt. Hij zegt, oh, dat is zo'n auto. Klik, klik, klik. Auto doet het weer. Meteen opgelost. Hij zegt, nou rij je nog even achter me door. Dan rijden we even hier eraf bij dat hotel. Daar zit zo'n Burger King. Even kijken of het echt geholpen heeft. En dan kunnen we afrekenen. En ik was op tijd bij de bouwmarkt. Ik was op tijd terug. En die avond ben ik gebeld door de vinder van mijn portemonnee. De Heer heeft alles in zijn hand. En oh, hoe makkelijk kunnen we de grip even kwijtraken op ons leven. Door zulke stomme dingetjes. En wat is ons leven toch kwetsbaar. Het hangt toch echt aan een draadje. Als je zulke dingen meemaakt, dan besef je dat. En dat is niks vergeleken met die mensen in Athene die hun hele huis zijn kwijtgeraakt door een bosbrand. Ik voel nu veel meer met ze mee naar wat ik aan stomme dingetjes zelf heb meegemaakt. Dan besef ik pas, oh, Heer, wat een genade. Weet je, God zegt, hij laat de zon opgaan over de goede en de slechte. Dus alles is genade. En we beseffen niet half hoe de Heer de hele dag zijn hand boven ons hoofd houdt. En hoe die ons beschermt. Totdat je even zoiets meemaakt en dan weer beseft, ach, ik ben toch ook helemaal niks zonder hem. Helemaal niks. Alle eer aan Jezus. Ja, wij hebben niet God uitgekozen, hij heeft ons uitgekozen, hè? Want dat is ook genade. Johannes hoofdstuk 15, vers 16 zegt, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Nou, als je al deze woorden hoort, zit er misschien ook een uitdaging in voor deze week voor jou? Wat is de vrucht die jij kunt dragen deze week? Zijn er misschien dingen waar je mee kunt dealen, dat je zegt van nou Heer, ik voel me toch wel aangesproken door wat Jorim hier vertelt. Is er misschien iets dat je in orde moet maken met iemand, of iemand je verontschuldigen of vergeving vragen? Of is er juist iemand die jij eigenlijk zou moeten vergeven, een situatie loslaten? Is er misschien iets in je leven waarvan je zegt, dat staat tussen mij en God in, dat moet ik opruimen, dat moet ik mee breken? Zijn er dingen die je afleiden, waardoor je gewoon niet zoveel tijd met Jezus doorbrengt als dat je eigenlijk zou moeten? Ik zeg niet dat je minimaal 2 uur stille tijd per dag moet houden, hè? Dan gaan we weer naar de regeltjes. Maar als tussen jou en de Heer het allemaal niet meer zo knettert, en die liefde voel je niet meer zo in je hart, misschien is dat het teken dat je misschien toch eens wat meer tijd met hem zou kunnen doorbrengen. Dus ik wil je dat gewoon als een vraag wegleggen. Wat denk jij is een uitdaging voor deze week? Hoe kan je weer op die golflengte met Jezus komen die je zegt van ja, ik ben zijn bruid en hij is mijn bruidegom? Ik wil afsluiten met 8 versjes uit Johannes 15. De ware wijnstok en de ranken. Om, ja, wat ik zo ervoer met die portemonnee, hè, die totale afhankelijkheid van Jezus nog eens te benadrukken met Jezus' eigen woorden. Daarmee sluit ik af. Jezus zegt hier, ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. En elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die wel vrucht draagt, die reinigt hij of die snoeit hij, opdat ze meer vrucht draagt. Dus links of rechtsom, het mes gaat erin. Vers 3. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Ervaar je dat Jezus tot jou spreekt vandaag en dat dat een reinigende werking in je hart heeft? Dan weet je dat hij spreekt. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Als je een tak afknipt en je zet hem niet ergens meer in de grond en hij loopt niet uit, die tak die verdort. En een tak kan uit zichzelf geen vrucht voorbrengen. En wij kunnen heel hard persen om vrucht voor te brengen, maar dat gaat ons niet lukken. Maar als wij verbonden zijn met Jezus en het gaat borrelen, dan zul je merken dat als het woord van God rijkelijk in je woont, dan vloeit het ook zo uit je. Mijn moeder die vergeleek het wel eens hiermee. Ze zei, ben jij een tube tandpasta vol met tandpasta of vol met iets anders? Als God even in je knijpt, wat komt er uit de tube? Gek beeld misschien, maar voor sommigen zal het heel duidelijk zijn. Wat komt er uit je als God in je knijpt? Wat is de vrucht die je voorbrengt? Vers 6. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Ik verlang naar veel meer vrucht te dragen. Jullie ook? Heer, we danken u wel voor de onmetelijke rijkdom van uw koninkrijk. Dat we al met één been in het hiernamaals staan. Dat we de eeuwigheid al begonnen mogen, vandaag, hier, nu. Dat we mogen putten uit onmeetbare bronnen. En daar waar we even het zicht kwijt zijn op die eeuwigheid en ons zo zorgen kunnen maken om kleine dingen, dank ik u, Heer, dat u ons de ogen opent vandaag voor u, voor de glans van die parels, voor de glans van uw koninkrijk. Heer, ik bid dat we weer opnieuw enthousiast mogen zijn over wat u door uw genade ons hebt geschonken. Dat we daar opnieuw verwonderd over mogen zijn, zoals die eerste dag dat we u leerden kennen. Heer, dat we verliefd op u kunnen zijn. Dat we gewoon niet kunnen stoppen om aan u te denken. Herstel in ons die eerste liefde, Heer. Laat het borrelen in ons binnenste. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.